Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zingen van Psalm 76, het eerste en tweede vers. God is bekend bij Juda's stam, waar hij zijn hoge zetel nam. En daar heeft de vijand boog en schild en vurige pijlen op verspild. En wat verder volgt in vers 1 en 2 van Psalm 76. Werk van alle eeuwen, belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. En daarna lezen we uit Gods woord het algemene zendbrief van de apostel Jacobus, hoofdstuk 1, vanaf vers 19 tot en met 27. Johannes, Jacobus 1, vanaf vers 19. En na de schriftlezing zingen we Psalm 119, vers 40. Dat ieder die u vreest zich tot mij keer kundig is in uw getuigenissen. Maak dat mijn hart oprecht uw lessen eer. Dat niets die ooit uit mijn ziel mag wissen, opdat ik niet beschaamd word. Laat, o Heer, laat mij die gunst op aarde nimmer missen. We zingen dat dus na de schriftlezing. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen Jacobus 1 vanaf vers 19. Zo dan, mijn geliefde broeders, een iegelijk mens, zij ras om te horen, traag om te spreken, traag tot toorn. Want de toorn des mans werkt Gods gerechtigheid niet. Daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En dan volgen onze tekstwoorden van 22 tot en met 25. En zijt daders des woords en niet alleen hoorders, uzelf met valse overlegging bedriegende. Want zo iemand een hoorder is des woords en niet een dader, die is een man gelijk welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel, want heeft zichzelf bemerkt en is weggegaan. En heeft terstond vergeten hoedanig hij was. Maar die inziet in de volmaakte wet die der vrijheid is en daarbij blijft, deze geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Dat zo werd dus de tekst. Indien iemand onder u dunkt dat hij godsdienstig is en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart verleidt, deze godsdienst is ijdel. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Tot zover.
Thank you.
Amen. De Heer bidden om zijn zegen. Heere, wanneer wij tot u naderen om u om een zegen te vragen over deze dienst, dat we dat dan mogen doen in waarheid, in oprechtheid, in kleinheid, in het besef dat we uw zegen ons niet hebben waardig gemaakt. Alleen maar uw vloek. En u kunt u ons alleen maar zegenen om Christus wil. Die zegen verworven heeft voor vloekwaardig en tegen de dure prijs van zijn bloed. Wil ons ook in deze uren aanzien in hem. Heere, we zijn opnieuw samen rondom uw woord. En dat gij, God de Heilige Geest, dat woord voor ons moogt doen opengaan. Opdat wij de kracht van dat woord mogen ervaren. Voor het eerst of opnieuw. De kracht van uw woord. Ontdekkend. Neerwerpend in ons alles wat zich tegen u verheft. Wederbarend. Bekerend. Vernieuwend. Maar dan ook oprichtend. Bemoedigend, troostend. U weet heel nauwkeurig wat we nodig hebben, Heere. Geef niemand van ons over aan de dwaasheid van ons zondige hart, dat alleen maar geneigd is om u en de naaste te haten in plaats van lief te hebben. En zo zijn we toch uit uw hand voortgekomen. Trouwe God, gedenk ons en laat het een gezegende dienst mogen zijn, waarin we de werking van uw geest zouden mogen ervaren. Wil Satan schelden, die er altijd op uit is om uw weg, om uw werk tegen te staan en zo mogelijk te vernietigen. Het zal hem toch niet gelukken. Heere, uw werk gaat door en gij bereikt uw doel en gij werkt heen, Heere Jezus Christus, naar de dag van uw toekomst. De nieuwe hemel, de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal, waar alle zonde voor eeuwig zal zijn weggedaan, uitgebannen. Heere, zegen uw woord en laat het voor velen tot zaligheid mogen zijn. Zegen de verbreiding van uw woord. U hebt uw kerk de opdracht gegeven. Predik het evangelie aan alle creaturen. Zegen daartoe de arbeid van zending, van evangelisatie. Al de arbeid die in uw naam verricht wordt. O geef dat uw woord ook in waarheid mag worden doorgegeven naar de zin, naar de mening van uw Heilige Geest, dat er niet van mag worden afgedaan, nog toegevoegd. Ook dat uw kerk in deze donkere, krakende, wegstervende wereld zich mocht openbaren als een stad op een berg, als een licht op de kandelaar, waar lokkende en wervende kracht van mag uitgaan tot degene die buiten zijn. En we vragen u dat ook voor al uw kinderen, dat hun levensopenbaring ook naar buiten getuigen mag van de kinderlijke vrezen van uw naam, opdat anderen zich daardoor aangesproken mogen weten en gedrongen mogen worden om u te zoeken als het allerhoogst en eeuwig goed, jaloers gemaakt op het deel van uw volk. Heere, dat we ook na ontvangen genade zorgvuldig mogen leven. Bang voor onszelf en daarom veel aan uw voeten verkerend in kinderlijke afhankelijkheid. O, het zou zijn vrucht niet missen en ge zoudt uw eigen werk bekronen. Heere, geef dat de prediking van uw woord ook daarin duidelijk mocht zijn en dat ze ons hart mag raken. Ontferm u over uw kerk in deze wereld, strijdende kerk, maar waarin ook zoveel onheilige strijd gestreden wordt, die niet uw eer als inzet heeft. Er wordt zoveel strijd gestreden die niet de strijd des geloofs is. O God, ontferm u over uw kerk, uw erfdeel. Ontferm u over ons land en volk, over onze overheden, door wier hand het u belieft ons te regeren. Gedenk onze volksvertegenwoordiging, Eerste en Tweede Kamer, onze regering, onze vorstin en de ministers, heel ons koninklijk huis dragen we aan u op. Deze wereld in nood, en die nood is zo ontstellend groot. Wat wordt er afgeleden, afgetopt, waar wij ons geen voorstelling van kunnen maken. Zegen de pogingen om die nood enigszins te lenigen. Geef offervaardigheid ook onder ons, voor zovelen die zich geen voorstelling kunnen maken van de weelde die wij in veel opzichten nog mogen genieten. En Heere, doe gij bovenal uw koninkrijk komen met kracht en met heerlijkheid. Ontferm u over ons eigen kerkelijk leven. Zegen onze theologische universiteit en stel de opleiding daarvoor dienstbaar tot heil van onze kerken. Zegen de kerkelijke vergaderingen, die generale synode. Heere, wil gij ook de klassesvergadering gedenken, die aanstaande dinsdag gehouden wordt. U kent de agenda. Gedenk alle mannen, broeders, die afgevaardigd zijn. Geef gij wijsheid om de juiste beslissingen te nemen. En geef dat het bovenal een gezelschap mag zijn van mannen, broeders, die leerling mogen zijn op de school van de Heilige Geest, waar wij steeds minder worden in eigen schatting. En gij, Heer Jezus, steeds meer noodzakelijk en beminnelijk en lieflijk. Doe uw koninkrijk komen met kracht en met heerlijkheid. En schenk ons in lezen, in luisteren en in spreken, in al onze verrichtingen, uw zegen die wij niet verdiend hebben, maar die wij onmisbaar nodig hebben. In de vergeving van onze zonden uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven voor de dienst des Heren af te zonderen. We zingen van Psalm 56, het tweede en het vijfde vers. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord. Ik steun voortaan op hem. Zo vlees mij deren. En dan het vijfde, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God. Geen vrees gestoord. We zingen de versen 2 en 5 van Psalm 56. Psalm 89, vers 7. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. We hebben het samen opgezongen. Straks hopen we te zingen, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Horen, hoorders van het woord van God. Dat mogen wij zijn, nietwaar? Het woord van God horen. Iemand heeft eens bij benadering berekend dat een kerkganger die in één jaar alle kerkdiensten bijwoonde, dus twee keer op een zondag, ongeveer 300.000 woorden heeft beluisterd. Het is natuurlijk maar een hele ruwe schatting, maar toch een getal om van te duizelen. Maar nu gaat het er uiteraard om, zou ik haar zeggen, wat werkt dat woord nu uit in ons leven? Wat heeft het ons gedaan? En wat doet het ons? En daar gaat het toch tenslotte om, niet waar? En nu willen we vanuit onze tekst letten op tweeërlei uitwerking van het woord van God. Ik mag ook wel zeggen op tweeërlei horen van het woord van God. Het gaat in onze tekst over een hoorder van het woord, maar geen dader ervan. En over een hoorder van het woord die ook een dader van dat woord is. Jacobus, van wie deze brief afkomstig is, is niet de apostel Jacobus. Een van de 12 discipelen. Die was immers al spoedig na Pinksteren door Herodes ter dood gebracht. Nee, we moeten hier denken aan Jacobus, de broer van de Heer Jezus. Een zoon dus van Jozef en Maria, die blijkens Johannes 7 eerst nog niet in Christus geloofde, maar aan wie de Christus na zijn opstanding is verschenen. Je kunt dat lezen in bekende 1 Korinthe 15. En deze Jacobus nam een belangrijke vooraanstaande plaats in de jonge christengemeente van Jeruzalem. En van hem is ongetwijfeld deze brief afkomstig, die hij richt aan de 12 stammen in de verstrooiing. Dat wil dus zeggen tot de Joden christenen, die vooral na de dood van Stefanus over de wereld verspreid werden. En nu is deze Jacobus een hele praktische man, als ik het zo mag uitdrukken. Hij legt alle nadruk op het praktisch christendom. Het christendom, het christen zijn dat uitkomt in de vruchten, dat in de vruchten openbaar komt. En dat doet Jacobus soms op zo'n scherpe wijze, dat sommigen in de geschiedenis van de kerk, bijvoorbeeld Luther, er wel eens moeite mee gehad hebben om deze brief aan te kunnen nemen als een geschrift met goddelijk gezag, door Gods geest geïnspireerd, als een boek dat in de kanon van Gods woord een plaats kan en moet hebben. En toch, Grieten, wat Jacobus schrijft, is ongetwijfeld de klare, ik zou wel zeggen de eenvoudige taal van het zuivere woord van God. Het doel waarmee God zondaren bekeert, is tenslotte dat ze weer zullen beantwoorden aan dat oorspronkelijk doel van God, toen hij de mens schiep naar zijn beeld. Mens Gods, tot alle goed werk volmaakt, toegerust. Niet waar, dat is het doel waarmee zondaren bekeerd worden, dat ze weer vernieuwd zullen worden naar het beeld van God, dat ze zullen voortbrengen vruchten der dankbaarheid, dat ze weer zullen doen goede werken die uit een waar geloof voortkomen, gegrond op Gods, op de wet Gods, en bedoelend de eer van God. Ik zou wel zeggen dat de apostel Jacobus in onze tekstwoorden doelt op twee, mag wel zeggen, kerkgangers. Dan komt het ook wat dichter naar ons toe misschien. De twee mannen die Jacobus in onze tekstwoorden beschrijft, zijn in feite twee kerkgangers. Dat is niet te veel gezegd. Het zijn immers hoorders van het woord. En God heeft aan zijn kerk het woord van God toebetrouwd. En wie het woord van God wil horen, die moet dus naar de kerk. En dat doet dan ook die eerste kerkganger, die eerste man. En dat prijzen we in hem, dat is goed, niet waar. Dat vraagt God, al is hij dan, zoals straks blijkt, een vergeetachtig hoorder, maar hij is toch hoorder. Hij is in elk geval kerkganger. Dus hij verslaapt en hij verknoeit de kostelijke zondag niet met allerlei beuzelarijen en goddeloze dingen of wat dan ook. Nee, hij is hoorder van het woord. En gemeente, dat maakt ondertussen voor ons het er niet gemakkelijker op. Voor ons als trouwe kerkganger, althans dat geven God. Als in onze tekstwoorden nu de tegenstelling gemaakt zou zijn tussen kerkse en onkerkse mensen, tussen de man die er iets en de man die er niets aan doet, Dan bleven wij behoorlijk buiten schot, als ik het zo mag zeggen. Dan zouden we ook nog meewarig het hoofd kunnen schudden over die goddeloze wereld, die toch nergens aan doet. Mensen die nooit naar de kerk gaan. Maar nee, zo is het niet. Onze tekst handelt niet over mensen die niet naar de kerk gaan. Onze tekst maakt scheiding tussen kerkganger en kerkganger. De lijn gaat dus door de kerk. Ook door ons midden heen vanavond. En wat Jacobus dan verder van deze eerste man zegt, dat is nogal veelbelovend, denk ik. Hij hoort niet alleen het woord, hij luistert ook. Hij weet zich erbij betrokken. Hij is geen hoorder die alleen maar naar het amen van de preek verlangt. En al maar op het horloge kijkt, hoe lang nog. Nee, dit is een actieve hoorder. Hij weet er zich bij betrokken. En hij is met dat gepredikte woord bezig. Hij is er werkzaam mee. En Jacobus maakt ons dat duidelijk met een treffend beeld. Hij zegt, deze hoorder is gelijk aan een man welke zijn aangeboren aangezicht aanschouwt in een spiegel. Dus deze man laat dat woord dat daar verkondigd wordt niet maar over zich heen gaan. En hij werpt het ook niet verontwaardigd van zich af. Nee, hij neemt dat woord ter hand. Ik zou haast zeggen, hij neemt het ter harte. In elk geval, hij gebruikt dat woord van God als een spiegel. Hij spiegelt zich dus niet aan zijn buurman of aan zijn buurvrouw. Dat is nogal goedkoop doorgaans. Maar deze man spiegelt zich aan het woord van God. En dan ook nog niet zomaar even een beetje vluchtig. Nee, hier staat, in die spiegel bemerkt hij. En dan staat er voor bemerken, een woord dat betekent grondig bezien, nauwkeurig. Nou, wat vindt u, is het geen goede kerkganger? Is dat geen goede hoorder van Gods woord? En verkeren we allemaal zo onder het woord als deze man? Waar zijn we? Waar is u, waar ben jij in de kerk mee bezig? Met het gehoorde woord, met het woord dat gepredikt wordt? Of misschien al wel met het werk dat morgen weer wacht? Of met anderen? Wereldse dingen, laat ik het zo maar zeggen. En dan komt er nog iets bij dat pleit ten gunste van deze man. Ziende in de spiegel van het woord, ziet deze man zichzelf. Hij is dus niet alleen maar verstandelijk met het woord bezig, met een of andere mooie verklaring van de tekst of met een of andere dogmatische kwestie. Nee, hij bemerkt in de spiegel van het woord zijn aangeboren aangezicht, staat er. Aangeboren aangezicht, dat is dus het gezicht zoals het van nature is. En dan zonder opsmuk. Hij ziet het in de spiegel van het woord, zichzelf. Dat woord, dat spreekt hem blijkbaar aan. Dat raakt hem. Hij ziet het aangeboren aangezicht van zichzelf en daarmee ook van zijn gezin, van zijn werk. Hij ziet in de donkere diepten van zijn leven. En hij ziet dat het niet deugt. Dat hij niet deugt. Hij bemerkt hoe grondig mis het met hem is. Tegenover de mensen en vooral tegenover God. Hij ziet in de spiegel van Gods woord zichzelf. Geliefden, is dat niet groot? Om zo te mogen verkeren onder het woord van God. Om onszelf te zien in de spiegel van Gods woord. Ja, dat is echt voortreffelijk. Maar juist daarom, omdat het zo voortreffelijk is, is het zo intriest dat er bij deze man van al dit goeds niets terechtkomt. Hij is weggegaan, zegt onze tekst. En vervuld van het woord dat hem zo geweldig heeft aangegrepen, gaat deze man, die Jacobus ons hier tekent, heen. Nou, zo moet het ook, nietwaar? En daar gaat het ook om. We gaan naar de kerk om straks weer heen te gaan. Om heen te gaan naar ons werk, naar de school, naar ons gezin, naar de maandag, naar het volle leven. Met zijn vreugde en met zijn smart, verdriet. Dat moeten we ook. Daarheen gaan. En dan daar vrucht dragen. Daar het gehoorde woord omzetten in daden. Daar daders, dader van het woord worden. Een zoutend zout, een lichtend licht. In woord en in daad. Kortom, een leven in de kinderlijke vreze Gods. Deze man is dus heen gegaan. De man die in de spiegel van het woord zijn eigen aangezicht mocht ontdekken in al zijn afzichtelijkheid en boosheid. Deze man is nu het leven ingegaan. En daar mogen we nu toch wel wat van verwachten, nietwaar? Ja, en toch helaas. Er komt niets van terecht. De klem die het woord van God gelegd had, daar blijft niets van over. Je gaat weer verloren. Waardoor wel door valse overleggingen, lezen we. Jacobus zegt niet hoe deze man, deze kerkganger, aan zijn valse overleggingen gekomen is. Ach, komen ze niet voort uit ons bedriegelijke hart. Waar de Satan graag gebruik van maakt. Zo ook bij deze hoorder van het woord. Triest, intriest, nietwaar? Daar heeft deze man u tot heil van zijn ziel onder het woord van God verkeerd. En nauwelijks is hij heen gegaan. Of het gaat mis. Daar gaat hij met allerlei redeneringen. Misschien nog wel vrome redeneringen ook. Het ontdekkend woord van God. Het waarschuwende woord van God. Van zijn kracht. Van zijn scherpte. Beroven. Of anders gezegd, daar gaat deze man dat afzichtelijke zelfportret, als ik het zo mag noemen, dat hij in de spiegel van het woord gezien heeft, opsieren, fraaier maken. Kom, zo erg is het nou ook weer niet met je. Ik ben wel verkeerd, maar toch ook weer niet slechter dan een ander. En volmaakt is er nu eenmaal niemand. En ik ook niet. Een mens kan nu eenmaal niet volmaakt zijn. Ja, en bovendien, Paulus is er ook nog. En dat is toch eigenlijk meer een man naar mijn hart dan Jacobus met zijn goede werken. Paulus, ja, dat een goddeloze gerechtvaardigd wordt om niet uit enkel genade. Maar Jacobus, och, met mijn goede werken kom ik er toch ook niet. En heeft terstond vergeten hoedanig hij was. Lezen we. Gemeente, waar kan zo'n preek gauw weer weg zijn? Even de spons erover van de valse overleggingen. En weg is de preek, weg is het woord. Hij heeft even in de spiegel gekeken. Maar weggegaan zijnde, heeft hij terstond vergeten hoedanig hij was. Het is vreselijk. Stel eens, u voelt zich niet goed. Lichamelijk bedoel ik het. En duurt al enige tijd. En u gaat naar de dokter. Die u onderzoekt. En die stuurt u door naar de specialist. En wanneer u dan komt om de uitslag, dan zet de dokter een zorgelijk gezicht. Ik mag het u niet verbergen. Het is heel ernstig. De gevreesde ziekte. En u wankelt de spreekkamer uit. En u komt thuis. En zou u dit nu terstond vergeten. Het bestaat toch niet? U vergeet dat nooit. En het is geen ogenblik uit uw gedachten. En u laat zich daarvan door valse overleggingen van anderen of van uzelf niet afpraten. Nee, en dit bestaat blijkbaar wel. De grote zielenarts heeft u doorgelicht, de foto genomen. En hij heeft u zelf die foto ook laten zien. En u zag duidelijk die donkere plekken. En u weet hoe het er met u voor staat. U loopt rond met een dodelijke kwaal. En u vergeet het. En u leeft rustig verder. En u doet en leeft alsof er geen gevaar dreigt. Alsof er geen God, geen dood en geen eeuwigheid is. En u vergeet Gods ontdekkend woord en het heil van uw onsterfelijke ziel. En zo is u een keurig kerkmens, die als er niet meer gebeurt, voor eeuwig omkomt. En als dit nu volgens Jacobus, als ik het zo even mag zeggen, aan het groene hout van de trouwe kerkganger geschiet, wat moet er dan aan het dorre hout van de kerkganger geschieden die niet eens hoort? Gelukkig zijn er ook anderen. Ook andere hoorders van het woord. Hoorders die ook daders zijn. En Jacobus noemt hen in onze tekst letterlijk werkelijke daders. Of daders van het werk. Deze man is ook hoorder van het woord. Van hetzelfde woord als die eerste man. Hij zit bij wijze van spreken onder dezelfde preek. Maar hij heeft er toch een beetje anders gezeten. Jacobus stelt ze hier immers tegenover elkaar. Beide horen ze naar het woord. Beide zijn ze, zoals zeggen, intens met dat woord van God bezig. En beide kijken ze niet alleen naar de spiegel, maar ook in de spiegel. En beide zien ze zichzelf in de spiegel van het woord. Want oh ja, daar komt u van op aan. Dat ook deze tweede man onder het woord zijn aangeboren aangezicht heeft gezien. Maar, en hier ligt dan het oneindige verschil tussen die twee. Als deze man in de spiegel van het woord zichzelf heeft gezien, dan legt hij die spiegel niet naast zich neer om dan weg te gaan. Dat kan hij niet. Het is opmerkelijk, Jacobus gebruikt voor het kijken van deze man in de spiegel van het woord een ander woord voor inzien. Inziet, zegt onze Statenvertaling. Dan wordt er een woord gebruikt dat betekent bukken over. Deze tweede hoorder bukt zich over het woord om er toch maar goed in te kunnen kijken. Om zich erin te verdiepen. Zoals de goudsmid zich met zijn vergrootglas over het sieraad heen buigt. Zie, zo zit deze man onder het woord. Hij kijkt er maar niet even oppervlakkig in, om het dan maar weer gauw weg te leggen. Als hij zijn lelijke gezicht ziet. Nee, hoe erg het ook is. Maar dat moet hij juist goed zien. Hij blijft staren, er zich in verdiepen. In dat woord, met zijn hele ziel. En o wonder, het gebeurt niet alles op één dag. Maar dan ziet deze man ook nog wat anders. Achter zijn eigen mismaakte, lelijke, aangeboren aangezicht ontdekt hij nog een ander gezicht. Hij ziet, wat wordt het nu een gezegende kerkgang. Hij ziet het hoofd vol bloed en wonden. Hij ziet in de spiegel van het woord Christus aan het vloekhout op Golgotha. Dat woord confronteert hem niet alleen met zichzelf en met zijn eigen doemwaardigheid. O, dat ook. Maar dan ook met de voor zondaren geboren en gekruisigde zaligmaker. En dat wordt zijn bevrijding. Hij ziet iets van het mateloze wonder van Gods liefde voor doemschuldigen, zoals hij er een van is. En die liefde van God, die raakt zijn hart en die maakt dat hart zacht en teer, zodat dat hart gaat smelten in hartelijke wederliefde. Zie, gemeente, dat is eigenlijk heel kort samengevat wat Jacobus bedoelt als hij hier spreekt in onze tekst over het inzien in de wet der vrijheid. Als hij hier spreekt over de volmaakte wet die der vrijheid is. Beetje moeilijke uitdrukking, denk ik. Maar die moeilijke uitdrukking, die kunnen we het eenvoudigste weergeven met één naam. De Heere Jezus Christus. Deze man ziet Christus als het einde van de wet der dienstbaarheid. Want die wet heeft Christus voor hem volbracht. En daar is hij nu niet meer bang voor. Die durft hij nu wel onder ogen te komen. Geen vloek der wet zal immer meer mij treffen. En hij ziet Christus als het begin van de wet der vrijheid. Ach, u voelt het wel, gelieten. We leren op de leerschool van Gods geest niet alles op één dag. Wat zou het? Maar toch. De Heilige Geest voert Gods kind naar Christus. Daar komt hij terecht. Want alles, anders dan zou het nog omkomen worden voor eeuwig. En dan verder. Voor die Christus is hem nu niets te veel. Ziende op Jezus en zijn verzoenend sterven, met een geopend geloofsoog, bloeit er in zijn ziel een liefde op voor Gods wet, om die te doen, uit dankbaarheid. En nu wordt zijn leven Psalm 119. Hoe lief heb ik uw wet. Ze is mijn betrachting de ganse dag. Staande in de vrijheid waarmee Christus hem heeft vrijgemaakt, heeft deze man, deze kerkganger, maar één hartelijke begeerte naar de wet van God in alle goede werken te leven. En het zingt hier van binnen. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. En zo gaat hij de kerk uit. En met deze zegen gaat hij naar huis. Want staat er, hij blijft daarbij. Kan het ook anders? Wie dat gezicht gezien heeft, onder de bediening des woords, wie het gezicht van Christus gezien heeft, dat met bloed doorlopen gezicht van de Heer Jezus, die zich verdiept heeft in het lijden, in het zoenlijden van Golgotha, die moet erbij blijven. Die zegen kunnen eigen valse overleggingen niet meer wegnemen. Dat kun je buiten de kerkdeur dan niet meer zomaar van je afschudden. Dat kun je nog wel met dode wetsartikelen. Die kun je naast je neerleggen. En daar weten we dan ook nog wel wat op te vinden. Ons eigen aangeboren vuile gezicht, dat kunnen we met allerlei valse overleggingen nog wel wat bijwerken. Zodat je toch weer een aardig en een netkeurig kerkmens bent. Misschien wel ouderling of dominee. Maar als dat beeld van de lijdende borg door de Heilige Geest in onze schuldverslagen ziel is gedrukt, dan kunnen we dat niet zomaar afwassen en wegwissen. Wie Christus in de kerk ziet, in het gewaad van het woord, die ontvangt echt een zegen onder de preek. En dan blijft hij daarbij. Want geen macht van dood of graf rukt ons ooit van Jezus af. Gemeente, voelen we het verschil tussen die twee kerkgangers, zoals we ze maar genoemd hebben. Die eerste die sloeg alleen maar een vluchtige blik in de spiegel van het woord. En hij bemerkte zijn aangeboren aangezicht. Maar hij vergat het weer terstond. Hij zag wel even dat het niet deugde, onbekeerd. Zit met mijn verhouding tot God niet goed. Maar het bracht hem niet als een schuldige aan Gods voeten. En daarom de Heere Jezus, de borg van zondaren, die bleef voor hem verborgen, want er was geen plaats voor hem. En de wet werd daarom voor hem geen wet der vrijheid, maar eigenlijk een wet van slavernij. En het doen van Gods geboden was hem ten diepste geen lust, maar een last. Vandaar dat hij slechts hoorder en geen dader des woords is. Oh nee, dat hoeft niet te betekenen dat hij nu de zonde maar uitleeft in brute goddeloosheid. Oh nee, hij kan nog best een keurig kerkmens blijven. Misschien wel voorbeeldig. Onberispelijk, ook door de week. Misschien noemen de mensen hem nog wel een sieraad van een christen. Kan allemaal. En hij sloot zich misschien ook nog wel uit om zoveel mogelijk te doen in het kerkelijke leven. Kan heel goed. En toch geen dader des woords. Want het is geen doen uit dankbaarheid, uit hartelijke liefde tot de Heere en zijn dienst. En al zijn doen komt tenslotte alleen maar voort uit een wettisch beginsel. En op deze wijze wil hij ten diepste niet anders dan zijn eigen gerechtigheid wat opbouwen. Dat is het werk van de fariseer. Arme mens, bedrieg u zelf niet met valse overleggingen. Maak u zelf niet wijs dat u op die wijze en in die weg zalig zult worden. En hoe moeten we dat nou zeggen? Nog het eigenlijke werk, dat moet toch God doen. Maar toch, kijk zo lang en zo biddend, diep in de spiegel van het woord van God, smekend om de ontdekkende werking van de Heilige Geest, totdat u als een arme zondaar, die niets hebt in te brengen dan zonde en schuld, neervalt aan Gods voeten met de bede om genade. Heere, hier ben ik. Tegen al uw geboden zwaar gezondigd, niet één ervan gehouden. En daarom de dood verdient. En de hel waardig. O God, ik breng er niets van terecht. Zie dan laat de Heilige Geest op zijn tijd en wijze u ook dat andere gezicht zien. Het gezicht van hem die de vervuller van de wet is en die de vloek op de overtreding van de wet heeft gedragen, maar dan ook weggedragen in al zijn verschrikking, zalig als stap mag opengaan. als de Heilige Geest al meer plaats maakt voor de Christus. Als hij allemaal al meer heen stuwt naar die zaligmaker. Als we hoe langer hoe meer alle eigen vermeende gronden verliezen. Maar om in die weg te gaan bouwen op dat enige fundament, dat houdt, de rotssteen des behouds, Christus. Dan wordt ons leven een dankbaar leven. Dan wordt die wet voor ons een staf om op te leunen. De regel, het richtsnoer van de dankbaarheid. Dan begeren we naar die wet te leven, omdat de Heer het zo waard is om gediend te worden. Zalig geliefden, om zo in de spiegel van het woord te mogen zien. De hoorder van het woord wordt dan een dader van het werk. Opmerkelijk in vers 22, daar heet hij dader van het woord. Dat werk, dat is dus in feite in daad omgezet woord. Dat werk, dat heeft zijn oorsprong en zijn bestaan alleen te danken aan het woord. Daardoor wordt het beheerst, gedragen. Werk is vrucht van het woord. Inderdaad, als wij de mond van de Heere zelf dat woord hebben gehoord, dan krijgen we werk. Dan krijgen we veel werk. Zeker voor alles het grote werk dat van alle werk de grondslag is, namelijk het geloof. Dit is het werk Gods, dat ge gelooft in hem die hij gezonden heeft. Dat is het grote werk dat, als het goed is, elke dag en elke week mee begonnen moet worden. Onze knieën buigen als hulpeloze mensen die het zelf niet weten en die het zelf niet kunnen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Christus is, die het zegt: zonder mij kunt ge niet doen, niets doen. Elke dag de levenssappen betrekken uit die levende wijnstok. Maar dan ook vanuit ons bidvertrek het leven in. En dan daar ook aan het werk zijn, aan het werk gaan. Dader van het woord in de praktijk van het leven. Dader van het woord over de hele levenslinie. Heel concreet. Dader van het woord op het werk. Dader van het woord in ons gezin. Dader van het woord op gezelschap. Dader van het woord ook op de bruiloft. In die weg wil de Heere ons zijn heil doen zien. Zou juist een slordig leven niet de oorzaak zijn van een dor en van een dodig leven, ook bij Gods kinderen? Misschien nog wel over het woord spreken, maar het werk maar al te veel laten liggen, zodat we met al onze woorden toch in feite dezelfde lelijke mensen blijven, en dezelfde geldwolf, dezelfde roddelaar, dezelfde tiran. Gemeente, hoorders van het kostelijke woord van God, het woord van hem die uit pijnloze zondaarsliefde zijn bloed stortte. Zullen we het horen? En dan daders van het werk zijn. Niet om daarmee nog iets te verdienen, hoe zou het kunnen? Onze beste werken onvolkomen en met zonde bevlekt. Maar toch daders van het woord. Om uw lieven zaligmakers wil. Die u tevoren zo uitnemend heeft lief gehad. Het gaat en zat om de vruchten. Dat had die man goed begrepen. Die op een zondagmorgen na de preek even door de dominee wordt aangesproken. Maar die zei, dominee, neem me niet kwalijk. Maar ik moet nu gauw weg. Want daar ginds, daar gaat die man. Met wie ik al jaren wat heb. En overhoop lig. Ik wil naar hem toe. Als ik het nu niet doe, dan komt er niet van. Dader van het woord. Er staat nog iets in onze tekst. Die dader van het werk zal gelukzalig zijn in dit zijn doen. Gelukzalig. Hier al, in beginsel, in het onderhouden van Gods geboden, is een groot loon. De dienst des Heren, ouderen, jongens en meisjes, de dienst des Heren maakt gelukkig. We zingen het zo meteen, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Ze zullen in uw naam zich al den dag verblijden. Gelukzalig. Dat is een geweldig woord. Voor rampzalige stakkers die we van nature zijn. Als we dat nu eens zouden mogen zijn. Of worden. De komende week. Morgen, overmorgen, voor het eerst. Of opnieuw gelukzalige mensen. Niet omdat we er zo goed over kunnen praten. Maar omdat we zo'n lust hebben gekregen in het doen. Zo'n hartelijke lust om de Heere te vrezen. Dan worden anderen tot jaloersheid verwekt. Op zulke gelukzalige mensen. En dan knarsen de duivel zijn tanden van ergernis. En Gods engelen juichen. Omdat een zondaar zich met de daad tot God bekeert. Gemeente, we gaan eindigen. We zijn hier voor Gods aangezicht. En we zijn nog in het heden der genade. En deze dag is nog een genadedag. Die de Heer ons gunstig verleent. En dit uur is nog een genadeuur. En de poort, de deur der genade. Die staat nog nodigend open in de Christus, die genade bij God heeft vrijgemaakt voor schuldigen. Zalig als we de toevlucht mogen kennen en nemen tot zijn bloed. En dan, o in alle gebrek maar toch, de voetstappen drukken van hem, wiens spijze het was, te doen de wil van zijn hemelse Vader. Amen. We zingen Psalm 89, vers 7. past ons om u te danken dat we hier mochten zijn. Ongestoord onder de bediening van uw woord dat ons wijs kan maken tot zaligheid. Omdat dat al centrale inhoud heeft. Die volkomen zalig maker. Heere, zoudt u zelf voor de vrucht willen zorgen. Uw naam zou erin worden groot gemaakt. Zou tot heil van zondaren zijn. U bent het zo waard om gediend te worden. Geef ons lust om u te vrezen. Bang voor de zonde. Afkeer van de zonde. Zonde smart kennen. Schuldverslagenheid. Maar dan zo'n geschikt voorwerp. Voor die algenoegzame zaligmaker. En dank voor wat u gaf. Neem weg en vergeef alles wat niet tot uw wil en tot uw eer was. Wees met ons als we van hier gaan. Leid ons veilig, waak over ons. Ook in de komende nacht verkwik ons door een goede slaap. Gedenk wie met zorg, met spanning de nieuwe week ingingen. Heere, dat het aan u mag verbinden. Gedenk deze gemeente. Gedenk de kerkenraad. Die de gemeente verkant geworden is. Heere, geef wijsheid. Om op de rechte wijze ook leiding te geven. Naar uw woord en laat dat woord beslag. Mogen leggen. Op ons aller leven kon het zijn. Neem ons zo onder uw hoede. Naar ziel en lichaam. Voor tijd en eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Psalm 147, het zesde vers. Is onze slotzang, de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Wat verder volgt in vers 6 van Psalm 147. Ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God. De gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.